Dank u wel voor uw uitnodiging. Ik zeg er altijd maar bij, ja, daar was u persoonlijk waarschijnlijk niet schuldig aan. Ik zal me even voorstellen, heel kort, niet dat het zo belangrijk is. Ik ben Wijnand Heidrijk, ik kom uit Elburg. Ik ben hier terechtgekomen omdat ik ook wel spreek voor de zaterdag bijbelseminars. Ja, hier in Uithoorn zijn het de maandagavond bijbelseminars. Daar heb ik een aantal lezingen voor verzorgd. Nou ja, zodoende voelt me het fijn dat ik al een keer hierheen kwam. Dus bij deze dan. We zullen wel zien of dit de eerste en gelijk de laatste keer is. Maar dat laat ik dan maar aan u over. Ik wil u deze ochtend meenemen naar de brief van Titus. Het is altijd, weet je, je gaat in gebed. En dan komt er iets in mijn gedachten en ik denk van nou, dat wil ik graag met jullie delen. Soms past het mooi in de samenkomst, soms niet. Ja, dat gebeurt soms, maar het is het woord van God, dus we gaan er samen uitkomen. Titus is een beetje een onbekende brief. Dat zult u ongetwijfeld met mij eens zijn. Daarom is het ook fijn dat we... Ik hoop eigenlijk aan het eind van dit gebeuren dat u voor uzelf als u thuis komt een goed beeld hebt van de brief, wat u daarmee kunt. Wat belangrijk is aan deze brief is dat we ons realiseren dat u en ik zijn misschien de enige Bijbel die mensen ooit zullen lezen. Realiseren we ons dat? U en ik zijn in ons leven misschien de enige Bijbel die mensen ooit zullen lezen. En dat is eigenlijk iets wat heel duidelijk naar voren komt. Titus heeft een hele rare uitspraak. Daar wilde ik eigenlijk mee beginnen, maar ik dacht om gelijk mensen nou te shockeren. Er staat een vers in vers 12. Cretenzen zijn altijd leugenaars. Wilde beesten, luie buiken. En dit getuigenis is waar. Dit is een betrouwbaar woord, dit is waarheid. Normaal zou je zeggen, als Cretenzen altijd leugenaars zijn, en de persoon die dit zegt, Epimenides, is een Cretens, dan is hij ook een leugenaar en is het niet waar wat hij zegt. Maar in dit geval beaamt Paulus dat en hij zegt, ja, dat is waar. En te midden van deze, eigenlijk moet ik zeggen, deze samenleving op Kreta, waar Paulus over gaat spreken, te midden daarvan is een groep gelovigen. En deze Cretenzen die altijd liegen, deze Cretenzen die wilde beesten zijn, daar kom ik zo nog even op, deze Cretenzen die luie buiken zijn, vatsige buiken, maar luie buiken, te midden daarvan is er een groep van gelovigen die een getuigenis heeft. En daar wil ik met jullie over lezen. Ik wil eigenlijk een beetje door de hele brief heen, ik zal natuurlijk gewoon beginnen in hoofdstuk 1, ik ga niet alle versen uitputtend behandelen, een aantal dingen hoef ik niet per stuk te noemen, dat geef ik voor uzelf. We beginnen te lezen in vers 1. Paulus, een dienstknecht van God, overeenkomstig het geloof, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus. Eigenlijk zijn alle aanhef in de brieven van Paulus zijn op deze wijze. Maar de reden dat hij altijd hiermee begint is niet alleen om te zeggen ik ben Paulus. Dus, jullie kennen mij of jullie kennen mij niet. En ik schrijf jullie een brief. Maar hij schrijft hem als een dienstknecht van God. En als een apostel. Wat wil zeggen dat hij is een afgezant. En hij spreekt in het gezag van God. Hij is Gods ambassadeur. En hij schrijft aan deze gemeente op Kreta. Hij schrijft hem aan Titus. Overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid die in overeenstemming met de godsvrucht is, in de hoop op het eeuwige leven dat God, die niet liegen kan, voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. En hij heeft op de door hem bestemde tijd zijn woord geopenbaard door de prediking die aan mij is toevertrouwd, overeenkomstig het bevel van God onze zaligmaker. Aan Titus, mijn oprechte zoon, overeenkomstig het gemeenschappelijk geloof. Genade, barmhartigheid en vrede zij jou van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker. Om deze reden heb ik jou op Kreta achtergelaten, opdat jij verder in orde zou brengen wat nog ontbrak, en van stad tot stad oudsten zou aanstellen, zoals ik jou opgedragen heb. Zo iemand moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, gelovige kinderen hebben die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid, want een opziener, wat dus een oudste is, moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis van God, niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet op oneerlijke winst, maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten, misleiders, vooral die van de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren. Zij brengen hele huisgezinnen in verwarring door te leren wat onbehoorlijk is, om schandelijke winst te krijgen. Eén van hen, hun eigen profeet, heeft gezegd: cretenzen zijn altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken. Dit getuigenis is waar. Wijs hen daarom streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof en zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein voor hen die rein zijn, maar voor hen die bezoedeld en ongelovig zijn is niets rein, maar hun verstand en ook hun geweten zijn bezoedeld. Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met hun werken, aangezien zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en tot elk goed werk ongeschikt. Jij daarentegen, of maar u, spreek wat de gezonde leer past. Tot zover even. Ik ga dan zo nog wel even verder, maar ik wil eerst even deze inleiding met u bespreken. We weten niet precies wanneer Paulus op Kreta geweest is. We komen het wel tegen het boek Handelingen, maar het is meer het idee dat hij daar voorbij voer. Want ergens in zijn bediening is hij dus samen met Titus op Kreta terechtgekomen. En het is belangrijk omdat we ons even iets schetsen van de samenleving van Kreta. En ik doe dat natuurlijk niet aan de hand van we nemen een concordantie of ik zoek even op internet om even te kijken hoe het nu op Kreta is. Want dan moeten we natuurlijk even terug naar de tijd waarin hij schreef. Het is ene Polybius, hij is een historicus in de 2e eeuw voor Christus, die zegt dat het bijna onmogelijk was om verraderlijker persoonlijk gedrag of onrechtvaardiger overblijfsel te bevinden dan op Kreta. En Polybius was een bereisd man. Hij was eigenlijk het Romeinse Rijk door geweest en dit is wat hij schrijft. Dus onmogelijk om een verraderlijker persoonlijk gedrag of een onrechtvaardiger overheidsbeleid te vinden dan op Kreta. En even later zegt hij: zozeer heerst er onder hen, dus onder de Cretenzen, voor oneerlijke winst en zucht naar rijkdom, dat de Cretenzen het enige volk ter wereld is in wiens ogen geen enkele vorm van winst schandelijk is. Afzetters, piraterij, dingen waren daar wijdverbreid en men vond het prima. Cicero in de 1e eeuw voor Christus zegt: de levensprincipes van de mensen zijn zo verschillend dat de Cretenzen piraterij en roverij als eervol beschouwen. En dan is daar een gemeente. We weten uit Handelingen dat er onder de mensen, onder de Joden die naar Jeruzalem waren gekomen, ook Cretenzen waren. In Handelingen 2, bij de uitstorting van de Heilige Geest, wordt gesproken over Cretenzen die waren in Jeruzalem om het wekenfeest te vieren. En ze hebben daar Petrus horen spreken en mogelijk dat zij tot geloof gekomen zijn en het evangelie mee teruggenomen hebben naar Kreta. En Paulus, die op de een of andere manier op doorreis is, samen met Titus, over hem weten we niet veel, behalve dat het een bijzonder betrouwbaar persoon was, komt eraan op Kreta. Ze blijven daar een tijd. En Paulus gaat weer verder, maar Titus laat hij achter om twee dingen. Ten eerste om orde op zaken te stellen. Dat is het eerste. En dat is eigenlijk heel breed. Ten tweede om van stad tot stad oudsten aan te stellen. En wat is het belang van oudsten? Oudsten zijn voorbeelden voor de kudde. Ze zijn er niet om te heersen, maar ze zijn er om te dienen. Maar ze dienen door leiding te geven en om een voorbeeld te zijn voor de gemeente. Ze zijn mensen die geestelijk rijk zijn. Hij beschrijft dus vervolgens, een oudste moet dan zijn, of een opziener moet dan zijn. En dan gaat hij een aantal dingen beschrijven. En waarom? Geestelijke mensen in de gemeente zijn het voorbeeld voor de kudde. En in hun spreken en in hun gedrag laten ze zien wat het is om een volgeling van de Heer Jezus te zijn. Deze gemeente had een probleem. En het was namelijk dat er onder hen mensen waren die andere dingen deden, die andere belangen hadden. Hij schrijft aan het eind, hè, in vers 11, aan het eind zegt hij dat zij hele huisgezinnen in verwarring brengen door te leren wat, wat onbehoorlijk is, zelfs om schandelijke winst. Dus ook dat vinden we hier alweer, dat deze aspecten dus door de hele maatschappij is doortrokken, maatschappij van Kreta is doortrokken van leugenarij, van valsheid om anderen te beroven, om zelf er beter van te worden. En zelfs mensen die in die gemeente zijn, zijn daar bepaald niet vies van. En Paulus zegt, het is zo belangrijk om een gezicht aan de wereld te tonen wat het is om verlost te zijn van zonde en van ongerechtigheid. En hij laat Titus laat hij achter op Kreta om oudsten aan te stellen. En om aan hen door te geven wat het gedrag is wat van een kind van God verwacht wordt. En dat is eigenlijk het hoofdstuk, wat we eigenlijk het thema wat we door het hele Bijbelboek heen zien. Wel, als we... als we zien hoe hij begint, Paulus, een dienstenaar van God en een apostel van Jezus Christus, dan zien we erin dat hij gezant is. En hij zegt aan het eind, in vers 3, door de prediking die aan mij is toevertrouwd, overeenkomstig het bevel van God onze zaligmaker. Paulus is de apostel van de heidenen. Je zou kunnen zeggen, hij is ook onze apostel. En ik zeg dat in het bijzonder, omdat we bijvoorbeeld Jacobus, Petrus, Johannes... zijn de 12 die in het bijzonder gegeven zijn om een dienst te hebben onder het Joodse volk. In het bijzonder prediken zij het evangelie in het Joodse volk. Maar Paulus is geroepen op het moment dat Israël de boodschap begon te verwerpen als volk. Dan zien we eigenlijk in het boek Handelingen dat zo langzamerhand Israël van het toneel verdwijnt. En de Heer de heidenen gaat gebruiken in het bijzonder om zijn lichaam te vormen. Ja, ook in deze tijd zijn de goden zij dank vele Joden, Joodse mensen, Messias beleidende gelovigen die de Heer Jezus hebben aangenomen, is door de hele geschiedenis zo geweest. Maar het doel, het grote doel van God was dat het Joodse volk Gods volk zou zijn, dat zijn heil zou verkondigen. En straks, als de gemeente weg is, zal de Heer ook weer in het bijzonder verder gaan met Israël om tot zijn doel te komen met dit volk bij zich te brengen en zijn heilsorgaan op de aarde te laten zijn. Ik zie er zo heel mooi staan, het mysterie wat verborgen was. Nou, dat is eigenlijk wat ik nu zeg. De gemeente die verborgenheid was in Gods plan, heeft God geopenbaard. Paulus is degene die in het bijzonder deze dingen geopenbaard krijgt om ze door te geven. En hij spreekt hier in de gemeente waarin nog heel veel Joden waren. Hij zegt erbij, in het bijzonder die uit de besnijdenis zijn, waaruit we weten dat het dus gemengde gemeenten waren, enerzijds heidens, anderzijds Joods van oorsprong, maar allen voor hetzelfde staand, voor het getuigenis van Jezus Christus. En als hij dan zegt, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid die in overeenstemming met de godsvrucht is. Dat woordje in overeenstemming is een beetje lastig. Wat bedoelen we nou? Het een is in overeenstemming met wat anders. Wel, dat woord kan ook anders vertaald worden. Je kunt het namelijk ook vertalen met het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid met het oog op de godsvrucht. En dat wil zeggen, waarheid is datgene wat ons voedt, datgene wat ons leven is, omdat wij gevoed worden door het woord van God. En als dat woord van God zijn werking in ons leven heeft, dan brengt dat goede vruchten voort. En dat is eigenlijk het doel. Hij kan alleen vanuit de waarheid spreken. En daarom zegt hij de God die niet liegen kan. Want het is eigenlijk heel raar. Vindt het niet raar dat ze dat opeens zo lezen, die eerste verse, de God die niet liegen kan. Hoezo? Die God die niet liegen kan. Er is geen enkele brief van Paulus die hij schrijft. Niet die aan Korinthe, niet die aan Romeinen, niet aan de Thessalonicenzen, niet aan Filippi, niet aan Colossen, niet aan, aan de gemeente in Galaten, waarin hij zegt de God die niet liegen kan. Wat een rare opmerking. Hoezo de God die niet liegen kan? Nou, hij schrijft aan hen waarin leugen en bedrog de normaalste zaak van de wereld was. Maar God niet. God staat daar tegenover. Hij is de waarheid. Jezus Christus zegt, ik ben de waarheid. Ik ben de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus dat is het onderdeel, dat is het onderwerp van de gezonde leer die noodzakelijk is in een gemeente om als gemeente daadwerkelijk te groeien in het geloof. We kunnen ontzettend veel leuke dingen doen als gemeente. En er zijn enorm veel dingen die, die het gezellig maken, die het warm maken, dat we bij elkaar zijn. Maar waar het om gaat, is dat we ons voeden met de waarheid. Dat we elkaar in het spoor houden, dat we elkaar helpen, elkaar bemoedigen, elkaar aansporen om vruchten voor God voor te brengen. Om goede werken voor te brengen. En het is eigenlijk een beetje vreemd, want we hebben altijd zo'n beetje het idee van, ja, goede werken, dat is toch een beetje, ja, of het hoort heel erg bij het katholicisme, of we weten allemaal dat we niet behouden zijn op grond van goede werken. Ja, goede werken, dat is... Maar hij legt een enorme nadruk, juist in deze brief, dat gelovigen goede werken horen voor te brengen. En die goede werken laten zich in de eerste instantie zien in het gedrag wat wij vertonen. Vers 2, in de hoop op het eeuwige leven dat God die niet liegen kan voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. Daar moet u even over nadenken. Wij leven in de hoop op het eeuwige leven. Daarmee bedoel ik niet te zeggen dat eeuwig leven dus iets is van de toekomst. Want we weten dat opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat hebben wij in deze tijd. En toch weten we dat het niet klaar is, het is niet compleet. We zijn gerechtvaardigd voor God, we zijn geheiligd voor God, maar we zien ook uit naar de toekomst, er gaat nog veel meer komen. En hij zal later in de brief zal hij zeggen, wij zijn ook erfgenamen. En dat geef ik u zomaar even cadeau, want misschien denkt u van, nou, een erfgenaamschap, dat klinkt altijd mooi. En dat is ook fantastisch, want de Heer Jezus Christus is de erfgenaam aan wie alle dingen gegeven zijn. Hij is de zoon van Adam. Ja, wij vertalen dat mooi in onze Bijbels met de zoon des mensen. En dat is volledig correct. Maar dat betekent dat hij de zoon van Adam is. En weet u, Adam werd de hele aarde gegeven om daarover te heersen. Nou, we weten dat we er een behoorlijke puinhoop van gemaakt hebben. We zijn in de zonde gevallen, we zijn bij God weggeraakt. Het originele mandaat zoals we hadden, dat ziet er niet meer uit zoals God het bedoeld heeft. Maar het gaat terugkomen, want de Heer Jezus is opgestaan uit de dood, er gaat een nieuwe schepping komen, vernieuwde schepping, en hij gaat alle dingen nieuw maken, en hij is de erfgenaam van alles wat God aan Adam gegeven heeft. Adam die viel door de zonde, maar de Heer Jezus die staande bleef, ondanks alle verzoeking die volkomen zonder zonde was, maar uw en mijn zonde gedragen heeft. En ons tot zijn kinderen, tot zijn zonen gemaakt heeft, door wij mede-erfgenamen met hem gaan zijn. Hij gaat ons alles teruggeven, zoals God het bedoeld heeft. En dat kan alleen omdat we in Jezus Christus zijn. Omdat wij zijn heerlijkheid dragen. En we weten, zoals we hier zitten, is het nog niet klaar. Er gaat nog heel veel meer komen. Daar mogen we naar uitzien. En God heeft dat beloofd voor de tijden der eeuwen. Dat is ook een hele bijzondere. Hij zegt dat de God die niet liegen kan. Dus wat hij zegt is waar. En hij heeft het beloofd voor de tijden der eeuwen. Dat betekent dat het al in het hart van God was om ons dit allemaal te geven, nog voordat hij hemelen en aarde geschapen had. Nou, aan wie heeft hij het dan beloofd? Dat is dus een belofte in de Godheid zelf. God, het woord, de geest, die goddelijke drie-eenheid waarvan we ook vanmorgen gezongen hebben. Die drie-eenheid heeft in zichzelf beloofd om mensen te maken en die mensen dit alles te geven. En deze God liegt niet. Houd het vast, broeders en zusters. We worden zo opgeslokt door het leven van iedere dag, door de dingen die we zien om ons heen, dat we soms een beetje het beeld verliezen van waar zijn wij naar op weg. We zijn op weg naar de verheerlijking van Jezus Christus. En deze Jezus Christus, die hier als mens wandelde, die nooit bedrog gesproken heeft, die nooit gelogen heeft, die alleen maar goede werken deed, goeddoende onder de mensen, is ons voorbeeld. En Paulus zegt tegen Titus, je moet mensen aanstellen die dat karakter dragen. Volmaakte mensen? Nee, geen volmaakte mensen. Maar mensen die ernaar verlangen om beelddrager van Jezus Christus te zijn. En ik zeg altijd maar bij, ik vond het al zo bijzonder wel. Als we vaak als we aan oudsterschap denken, ja, dan zie je al, iedereen is dan heel erg terughoudend. Hè? Ja, dat moeten wel een soort supermensen in de gemeente zijn die dat voorbeeld kunnen zijn. We moeten wel een beetje relativeren. En dat relativeren is, als wij kijken hier, dit zijn cretensen. Dit was een maatschappij waar leugen en bedrog de orde van de dag was. Waar de overheid niet veel meer deed om de mensen het leven behoorlijk moeilijk te maken en vervelend te maken. Dit was een maatschappij waarin mensen voornamelijk uit waren op hun eigen hachje, om schandelijke winst. He, wat hij schrijft, de dingen die hij hier schrijft aan oudsten, waar een oudste aan zou moeten voldoen, dus zeg maar karakteristieken, kun je omdraaien en dan zie je erin wat daar normaal was in de maatschappij. Als we lezen, vers 6, iemand moet onberispelijk zijn, man van één vrouw, gelovige kinderen hebben die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid en opstandigheid, dan kunnen we dat omdraaien en zeggen van normalieten waren losbandigheid en opstandigheid, waren dus het kenmerk. Opziener moet onberispelijk zijn, een beheerder van het huis van God, niet eigenzinnig, dus in tegenstand tot de maatschappij die wel eigenzinnig was. Niet opvliegend, tegenover een maatschappij waar opvliegendheid zeer wel aanwezig was. Verslaving aan wijn, vechtlustigheid, wel uit op oneerlijke winst. Bepaalt niet gastvrijheid, bepaalt niet goedwillend, zeker niet bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst. En al die dingen waren in tegenstelling daartoe. En ik moet zeggen, ook in onze maatschappij waarin het steeds harder wordt en steeds meer verkilling is, zie je ook deze dingen eigenlijk gemeengoed worden. En dan moet ik wel zeggen, te midden van de gemeente mogen we nog enorm dankbaar zijn dat wij een achtergrond hebben, een christelijk, judaïstische, humanistische achtergrond. En ik ben daar echt dankbaar voor. Wij leven niet in een land waarin dit continu aan de orde van de dag is. Maar er zijn heel veel landen waarin deze hardheid, een keihardheid in de maatschappij ligt. En waar men enorm bezig is om het eigen hachje maar te krijgen, om het eigen hachje te redden. En iedereen voor zichzelf. En ook daar geldt zeker niet, en God voor ons allen, want de meeste van dat soort maatschappijen speelt God helemaal geen rol. En dan mogen we dankbaar zijn dat we in een maatschappij leven waarin dit nog niet aan de orde van de dag is. En dat bedoelde ik ook met relativeren. Je moet een oudste niet nog meer, nog hogere eisen stellen. Het is in vergelijking met deze cretensen waren de mensen die niet vechtlustig waren, die een hart hadden voor anderen, het goede voor anderen zochten. En ik hoop dat u dat allemaal gewoon bent. En dan zijn we daarin, zijn wij beelddragers van Jezus Christus. En dan moeten we niet een soort supermensen, een soort heiligen die op geen enkele wijze fout gaan, moeten we gaan vereisen. Dan moeten we ons realiseren dat de mannen broeders in ons midden die een voorbeeld zijn voor de kudde, die een liefde hebben voor ook voor jullie als gemeente, dat die daarin dienen. En daarin ook, zeg maar, nou ja, zoals de schrift zegt, gehoorzaamd zouden worden. Niet omdat het supermensen zijn, niet omdat zij een bijzonder lijntje naar boven hebben, maar omdat zij in hun geestelijke groei voorbeelden voor de kudde zijn. En Paulus zegt tegen Titus, ik laat jou daarachter om deze mensen aan te wijzen, zodat ze ook duidelijk zijn voor de gemeente. En hieraan worden zij geacht te voldoen. het is bindend. Je kunt niet, hè, Paulus schrijft hetzelfde in Timotheus en dan zegt hij over het gezin bijvoorbeeld. Zo iemand in vers 6, je moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, gelovige kinderen hebben, daar kunnen we het over hebben. Dit woord gelovig, als Paulus even verder zegt, dit is een betrouwbaar woord, is dat hetzelfde woord als wat hier staat, wat wij vertalen met gelovig. Dat kunnen ook zijn betrouwbare kinderen. Ieder van u kent misschien, en ik ken uw gezinnen niet, ik ken u niet persoonlijk, maar misschien heeft u een zoon of een dochter die niet gelooft in het evangelie. Die het evangelie afwijst, ondanks dat hij groot is geworden, onder het woord toch zijn rug er naartoe gedraaid heeft. Betekent dat zo iemand, dus de vader daarvan, geen oudste zou kunnen zijn? Wel, dat ligt eraan. Als het kind bekend staat als een raddraaier, dan wordt het anders. Maar als uw kind betrouwbaar is, en dan denk ik niet dat het u disqualificeert. He, dus laten we dat duidelijk houden. Je kunt erover discussiëren of kinderen gelovig moeten zijn of dat ze betrouwbaar moeten zijn, zoals ook andere versen het vertalen. Maar het gaat erom dat het mensen zijn die een hart voor de gemeente hebben en willen laten zien wie Jezus Christus is. Dat is zichtbaar in hun leven. Hij zegt er in vers 9, iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij macht is om anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs, maar ook tegensprekers te weerleggen. En dat is belangrijk. Dat gediend wordt met het woord en dat de essentie van het woord duidelijk naar voren komt in de prediking. En wat hier staat is, ten eerste, zodat hij bemachtigd is anderen te bemoedigen. Wel, een herder, of een oudste, een opziener, is ook een herder. Dat wordt eigenlijk door elkaar gebruikt. Dat zien we in bijvoorbeeld Handelingen 20. Daar laat Paulus de oudste van Efeze laat hij naar Mileten komen als hij op doorreis is. Is de laatste keer. Paulus heeft enkele jaren gediend in Efeze. Ze kennen hem goed. En op een gegeven moment weet hij, vaart hij weer langs de kust. En dan laat hij de oudste uit Efeze laat hij komen. En dan wil hij ze nog één keer ontmoeten. En dan geeft hij hen een geweldige bemoediging mee. Maar ook een waarschuwing dat er zware tijden aan staan te komen. Dat er wolven te midden van de kudde zullen komen. Hij doet dat in Handelingen 20. Kunt u vanavond voor uzelf lezen. En dan geeft hij hen een bemoediging, maar hij zegt dan tegen hen, er zullen zware wolven onder jullie komen. Wel, hij roept hen als de herders van de kudde. En dat betekent, een herder is er om de schapen voor te gaan. Ze drijven de schapen niet op, maar ze gaan voor de kudde uit. Dus de schapen hebben de herder als voorbeeld. En waar leidt hij hen? Hij leidt hen naar grazige weiden. En dat is wat hij doet. Hij bemoedigt hen en hij bouwt hen op met het woord. Maar het tweede is, en daar hebben wij in deze tijd geweldig veel moeite mee. Het tweede is, ook de tegensprekers te weerleggen. Ja, dat is eigenlijk, dat doen we niet meer in deze tijd. Hè. We gaan niet wijzen, we gaan geen namen noemen. We laten soms allerlei dingen in ons midden zeggen en dan denken we, zo kun je er ook tegenaan kijken. Ja, Paulus dacht daar wat anders over. En hij doet dat specifiek omdat hij weet, kijk, een dokter, ik weet niet hoe dat, als u een gezwel hebt, dan wilt u, als u bij de dokter komt, niet alleen maar horen van, dan moet je voortaan dit en dat eten. En veel groente en fruit. En dit is gezond en dat is gezond. En dan ga je weg en dan blijft de tumor daar zitten. Nou, ik zal u wel zeggen, met alleen maar kanariezaad en mandarijnenpitten gaat u geen kanker bestrijden. Daar kunnen we kort over zijn. Dat zal ingesneden moeten worden, dat zal weggehaald moeten worden. En dat doen wij tegenwoordig niet meer. En daarom denk ik dat ook heel veel gemeentes ook verloederen wat onderwijs betreft. Voor het simpele feit dat ook de mensen achter de kansel niet meer willen uitspreken dat er ook dingen echt fout zijn. Niet kunnen. Niet in overeenstemming zijn met het evangelie. Dat vinden we lastig in deze tijd. Hè? Want dat past niet meer zo. Hè? We zijn wel een beetje poldermodel. Een beetje overleggen. Een beetje dit, een beetje dat. Alles kan eigenlijk wel. Ja, je kunt er zo naar kijken. Je kunt er zo naar kijken. Je kunt zeggen dat we voor eeuwig behouden zijn. Je kunt zeggen dat we niet voor eeuwig behouden zijn. Jij een beetje dit, jij een beetje dat. En ondertussen worstelen we allemaal met Is een kind van God nu voor eeuwig behouden of is die niet voor eeuwig behouden? Leven we uit genade of moeten we ook dit en dat en zus en zo? En dat zijn allemaal dingen die op ons afkomen, die in ons midden neergegooid worden. En zeker in een christendom waarin we het echt heel erg goed hebben met elkaar. Ik had vanmorgen even over, ik spreek ook wel eens een keer op Urk. Ik geloof dat er meer dan 35 kerken zijn. Dus ja, voor iedereen is er wel een smaak bij. En dan denken we aan Noord-Korea, dan denken we aan Somalië, waar we vanmorgen even stilgestaan hebben. Dan zijn de mensen blij dat ze een aantal medegelovigen kennen, überhaupt. Weten dat er ook nog andere christenen zijn, met wie ze in het diepste geheim kunnen samenkomen. Ja, wij gaan naar de supermarkt, ja, welke kerk gaan we eens uitzoeken? We gaan vandaag eens hierheen, en dit is leuk en... Nou, dan spreekt er iemand die bevalt ons niet. Nou, dan gaan we volgende keer weer ergens anders zijn. Er is geen commitment meer aan een gemeente. Want wij gaan heel vaak naar de dienst toe om er iets te krijgen. Om er iets te halen. A, een warm gevoel. Ik moet het fijn hebben. Ik moet als ik daar vandaan kom, denk ik, het is fijn dat de Heer zo van me houdt. En als dat op een gegeven moment een beetje wegblijft, dan zijn we teleurgesteld en zeggen we, nou, dan moeten we ergens anders naartoe gaan. En ik heb ooit eens geleerd, en ik moet zeggen, ik heb me dat echt op het hart geschreven, omdat het me raakte. Als u deel bent van een geloofsgemeenschap met het verlangen om te dienen, en dat uw doel is, dan zult u nooit teleurgesteld raken. En weet u waarom niet? Je bent nooit uitgediend. Er is altijd wel iemand die iets van jou nodig heeft wat jij kan geven. Al was het maar door een arm om iemand heen te slaan en voor iemand te zijn. En dit zijn dingen die zo belangrijk zijn. We komen niet in een gemeente. U komt niet om alleen een bijbelstudie te horen en te zeggen, nou, dat was mooi, interessant. En volgende week weer een nieuwe en de week daarop weer. En ik hoop nu dat die komt en dit is mooi en dat vind ik interessanter. Dat je zich echt realiseert, is datgene wat ik hoor en wat ik leer, ook in de gemeente, leidt dat tot godsvrucht? Leidt dat tot werken in mijn leven en keuze om het beeld van de Heer Jezus te dragen en om te dienen? Is er nog commitment in uw gemeente aan het feit dat u samen dingen wilt doen om een getuigenis van Jezus Christus te zijn? En daarom moeten sommige dingen die niet kunnen, moeten daaruit weg. Paulus zegt, want in vers 10... er zijn ook veel opstandige mensen die zinloos praten, misleiders, vooral die van de besnijdenis zijn. Hij spreekt in dit geval dus over Joodse mensen die dat deden. Niet omdat Joodse mensen, puntje, maar in dit geval waren het Joodse mensen, vooral die van de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren, want ze brengen hele huisgezinnen in verwarring. Dit waren kwade beesten. Een van de uitleggen van die kwade beesten is, dat hij dat zegt, is op Kreta waren geen beesten. De enige beesten die waren de mensen. Zij waren die kwade beesten. En dit is wat zij deden. Vechten, vechtlustig, altijd uit op strijd, altijd erop uit om voor het jouwe te pakken. Altijd erop uit om er zelf beter van te worden, op schandelijke winst. En Paulus zegt, dat kan niet. Dit is geen gedrag wat getolereerd hoort te worden in de gemeente van Jezus Christus. Dit kan niet. Maar gij geheel anders, zouden we met een citaat uit Deuteronomium zeggen. Eén van hun eigen profeet heeft gezegd, cretenses zijn altijd leugenaars. Dus die hebben we gehad. De leugenaars staan tegenover de God die niet liegen kan. En wij geloven in de waarheid. Wij staan ook voor de waarheid. Ja, dan moet u de waarheid wel kennen. En ik hoop dat ieder van u zich echt ook echt voedt met het woord van God. En dat echt als uw vaste basis maakt. En iedere dag het woord openhoudt. Heeft u een jaarrooster? Begin er gewoon eens aan. Er zijn mensen die soms 10, 20, 30 jaar op de weg met de Heer zijn. En bepaalde Bijbelboeken nog nooit gelezen hebben. Gewoon omdat we altijd maar bladeren naar de bekende gedeelten. Maar het hele woord van God is nuttig tot onderrichting, tot bemoediging, tot aansporing voor een ieder van ons. Dus laten we daar aan vasthouden. Ik hoop ook echt dat het in jullie midden gepredikt wordt. En dan zegt iemand, er zijn veel opstandige mensen die zinloos praten, misleiders. dat heeft dus ook te maken met die leugenaars, hè? Vers 12. Een van hen, hun eigen profeet, heeft gezegd, Cretenzen zijn altijd leugenaars. En ze staan tegenover de God die niet liegen kan, de God die de waarheid is en waarvan jullie representanten zijn. Kwade beesten, zijn mensen die vechtlustig zijn, zijn altijd uit op strijd, altijd uit op gewin. En het zijn luie buiken. En luie buiken, dat sluit aan met wat hij zegt aan het eind van vers 16. Ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. Dat woord lui, wat hier staat, is het woord aergai. Nou, we kennen iemand die is sociaal en we hebben iemand die is asociaal. Het woord ergai in het Grieks betekent is werk. Dat betekent het zijn werken. Dus aergai zijn niet werken. Dus lui is dat jij geen goede werken voortbrengt. En daarom zegt Paulus ook aan het eind, tot elk goed werk ongeschikt. Ze doen iets, ze brengen niks voort. Ze brengen niet iets voor wat eer geeft aan de Heer. En dan gaan we verder. In vers 2, vers 1, maar jij spreekt wat de gezonde leer past. Jij daarentegen, Titus, jij moet een voorbeeld zijn voor deze gemeente. Spreek wat de gezonde leer past. En dan gaat hij een aantal instructies geven in vers 2 aan de oudere mannen. Oudere mannen moeten beheerst zijn. Ik lees het alleen voor, maar gaat u er zelf mee aan de gang. Ik ga ook niet aanwijzen wie hier de oudere mannen zijn, dat mag u ook zelf doen. De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Oudere mannen, oudere broeders, streeft u daarnaar? Zijn dit de dingen die u tekenen? Ja, dan zie ik de zusters, zie ik misschien stiekem naar de buurman kijken of niet. Maar wacht even. Evenzo de oudere vrouwen in hun gedrag zoals het heiligen past. Geen kwaadsprekers, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede, opdat zij de jongere zusters leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn, kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn. Wow, hoe kunnen we dat nog in deze tijd zeggen? Ik lees het gewoon voor, hè. Ik ben niet verantwoordelijk voor de tekst. Ja, dat doen we niet meer zo. Hè. We zijn natuurlijk een maatschappij waarin man en vrouw gelijkwaardig zijn. En dat is altijd zo geweest voor God. En als het goed is voor het volk van God ook. Vrouwen zijn volkomen gelijkwaardig aan de man. Maar ze zijn niet gelijkaardig. Ik zou ontzettend graag kinderen willen krijgen. Maar het kan niet. Ik weet zeker dat de zuster zegt, u zou het niet overleven, broeder. Dat klopt. Dus nee, dat hoef ik ook niet. Nou, nu snap ik dat dit ook fysiologie is. Hè? Dus in de zin van, dat is het verschil. Maar mannen en vrouwen zijn verschillend. En laten we gewoon beamen dat in het raadsbesluit van God, Gods zusters een andere rol heeft gegeven dan de mannenbroeders. Ja, en ik zeg het echt heel voorzichtig, want eigenlijk moet ik gewoon zeggen, zijn er maar twee dingen die in de Bijbel niet aan zusters gegeven wordt en voor de rest al het andere ook. En dan hebben we een klein probleempje. Nou waren er in de hof, waren er honderden bomen. En van welke moesten ze nou juist net weer eten? Van de enige boom die haar niet gegeven was. En ik wijs niet naar de zusters, want Adam stond erbij en deed gewoon vrolijk mee. Dus mannen, broeders, wij ontkomen daar niet aan. En daarnaast, via ons is de zonde in de wereld gekomen. De Heer zegt niet dat via Eva is gebeurd, maar via Adam. Als hoofd, omdat God hem die rol heeft gegeven. Dus niet omdat ik hem gekozen heb. Ik ga hem u niet opleggen. Ik ga niemand niks opleggen. Ik zeg gewoon, ik denk dat dit het onderwijs van het woord van God is. En dan staat erbij opdat het woord van God niet gelasterd wordt. En nu, dit zijn drie hele belangrijke dingen. Ik begon met broeders en zusters. Wij zijn misschien de enige Bijbel die gelezen wordt door mensen. Uw gedrag, uw manifestatie, hoe u zich betoont, Laat iets zien van wie God is. En nou schrijft Paulus aan Titus drie dingen. En hij begint met op dat. Dat wil zeggen, waarom wil hij dit gedrag zien in de gemeente? En dan zegt hij op dat, 1, het woord van God niet gelasterd wordt. Dat is 1. Ten tweede, vers 8, spreek een gezond woord boven alle kritiek verheven, opdat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Ja, het is hier vertaald in de herziene staatstelling met zodat, maar het Grieks is hetzelfde woord, het geeft doel aan. Dus 1, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Ten tweede, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Dat is de tweede. En dan gaat hij iets zeggen tegen de slaven. En ik zou er wat meer over willen zeggen, maar ik heb er de tijd niet voor. Dus ik lees er overheen en ik eindig met wat belangrijkste is aan het eind van vers 10. Dus vers 9. Vermaan de slaven dat zij hun eigen meester onderdanig zijn. Dat zij hun in alles wel behagelijk zijn zonder tegen te spreken. En voor het grote gemak zeg ik maar even, u bent geen slaaf. Maar als u nog werkzaam bent, dan bent u wel een werknemer. Dus u mag dit op uzelf van toepassing brengen. Want slaven hadden niks te kiezen, maar u als werknemer hebt heel veel te kiezen. Maar zolang u werknemer bent, wordt dit gedrag van u verwacht. En dat ze hen in alles wel behagelijk zijn, zonder tegen te spreken. Dat zij niets ontvreemden, dus slaven horen niet van hun meesters te stelen. Werkt u op kantoor? Hoe groot is uw pennenverzameling thuis? Hoe groot is uw plakbandverzameling? Loopt u de deur uit met het printpapier, want het komt toch van de grote hoop? Ik heb een schoonzoon, die werkte in het ziekenhuis en die moest regelmatig wat ophalen. En op een gegeven moment zei hij, mijn dochter zei, hebben we nog printpapier nodig? Oh, zegt hij, dat geeft niet, neem ik morgen wel even mee van het werk. Ik zei, ja, oké. Ik zeg, hoe ga je dat doen? Nou, zeg ik, en hij zei, dat pak ik gewoon. Hij zei, er liggen enorme bulken. Ik zei, ja, oké. Dat ga je dus gewoon meenemen. Ik zeg, en dat... Hoe vind je dat, dat je dat gewoon meeneemt? Ja, ik dacht, ik ga hem aan de kaak stellen ook. Ze hadden nog verkering. Dus ik dacht, die werven er nog wel even uit. Maar nee hoor, nee. Dus ik zeg, hoe ga je dat doen? Ja, dat zeg ik, nou, dat neem ik gewoon mee. Ik zeg, oké. En ik zeg, maar wat, hoe vind je dat? Ja, het ligt zoveel, dus dat is helemaal niet erg. Ik bedoel, niemand merkt er wat van. Ik zeg, oké. Dus vind je het goed of niet goed? Ja, zeg, ik vind het prima. Ik zeg, op het moment dat je het pakt en je het in je tas wil stoppen, komt je hoofd binnen. Wat dan? Hoe voel je? Ah, zegt hij, ongemakkelijk. Ik zeg, maar je zegt net dat het goed is en nu voel je ongemakkelijk, dus je weet dat het niet goed is. Ja, zegt hij, maar er ligt zoveel. Ik zeg, er was in het ziekenhuis. Ik zeg, hoeveel medewerkers heeft Sint-Jans van Harderwijk? Zegt diegene die, zegt 1500. Dus als 1500 mensen... menen dat ze gewoon printpapier mee kunnen nemen, is dat prima. Ik zeg, nou, dan mogen ze fors gaan bijbestellen. Want als 1500 man, als jij het recht hebt, heeft 1500 man dat recht, toch? En het is niet erg als je het vraagt en het mag van je baas. Er is niks mis mee, heb je er om toestemming. Maar het gewoon pakken, en dat is wat hij hier zegt, dat zijn niets ontvreemden. U als werknemer pakt niet zomaar gewoon, maar hun... dus je werkgever alle goede trouw bewijzen. En dan komt het, opdat zij het onderwijs van God onze zaligmaker in alles tot sieraad mogen strekken. U bent de versiering van de al prachtige boom. Want de prachtige boom is het evangelie. De prachtige boom is de boodschap van Jezus Christus. Daar gaat u niks aan toe doen. Maar het is toch geweldig als uw leven die boodschap siert. En daarom zijn deze gedragingen zijn belangrijk, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Waarom verwacht Paulus van ons en verwacht de Heer van ons dat wij ons niet als beesten in de samenleving gedragen, niet liegen, niet ontvreemden? Omdat wij getuigen zijn in onze levens, in onze goede werken, zouden zij zien wat de heerlijkheid van Jezus Christus is, wat hij zegt direct erachteraan, vers 11, want... de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Dus Gods genade is verschenen aan alle mensen, maar het leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Met het oog, dus terwijl wij verwachten, de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dit is het naar de leer betrouwbare woord. Dit is de boodschap die wij prediken, als het goed is, in onze gemeente. Dat God zaligmakende genade gekomen is in de persoon van Jezus Christus. En broeders en zusters, de Heer heeft ons alles kwijtgescholden. U staat schoon voor God. Schoon. Want hij zegt, terwijl wij verwachten, de zalige hoop, vers 13, en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. En goede werken hoeft u niet. U hoeft niet als moeder Teresa te gaan leven. U hoeft niet alles weg te schenken. Maar toon de heerlijkheid van de Heer. Wees gewoon vriendelijk naar de mensen om u heen. Laat gewoon zien dat Jezus Christus u heeft lief gehad. Doet iemand u kwaad? Gaat u gelijk uw gram halen? Wilt u gelijk uw recht hebben? Ja, ze hebben dit gedaan en dat gedaan. Wat heeft u gedaan, broeders en zusters? Dit is de boodschap van wat vergeving is, dat wij ook vergevelijk naar anderen zijn. En het is lastig, ja, dat weet ik, weet er alles van. Ik vind het ontzettend moeilijk om mensen gewoon te vergeven. En we kunnen er nog wel iets meer over zeggen, over vergeving. Ik weet soms niet altijd of je moet vergeven, in de zin van daadwerkelijk iets wegstrepen. Want ook de Heer schenkt geen vergeving zonder dat mensen tot bekering komen. Laten we ons dat realiseren. Hè? We geloven niet in alverzoening. En ieder die zou geloven. En wij zijn vergeven, maar we weten wel dat onze relatie met God soms wel wat bewolkt kan zijn. Op het moment dat wij dingen koesteren in ons leven die er niet horen te zijn. En die moeten we wegdoen. Ik heb altijd een voorbeeld, en volgens mij heb ik het ook al 100 keer gezegd toen ik hier lezing gaf. U hebt blinderingsgordijnen in huis. Maar of u er open hebt of dicht, de zon schijnt wel hoor. De zon schijnt gewoon naar binnen. Maar als u door zonde te koesteren de gordijnen dicht doet, zult u dat licht van God niet ervaren in uw leven. En heeft u geen vrije toegang tot hem. Ja, die toegang is er wel, maar u blokkeert hem. Die hoeft er niet te zijn, doe dan de gordijnen open en doe het weg. En dat licht schijnt. Het schijnt altijd. Dat is de vergeving van God. Gods licht schijnt altijd, maar u kunt dat blokkeren. En dat is hier wat hij ook zegt. Hij, Jezus Christus, vers 14, 2 vers 14, heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen. En niet zo van dat ligt er in de toekomst, dat is allemaal gebeurd. Dat is het verleden. En hij verwacht van ons dat wij iets laten zien van zijn heerlijkheid. Vers 15, spreek over dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht en laat niemand u verachten. En waarom niet? Nou, dat lazen we in vers 3 of vers 4, hij spreekt onder het bevel van God. Dit sta ik niet u te vertellen, dit is het woord van God, dit is wat hij spreekt. Herinner hen eraan, 3 vers 1, dat zij de overheden en de machten onderdanig zijn, dat zij hun onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en tot elk goed werk bereid zijn. Dan komt het weer. Dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Geweldige dingen. Waarom? Omdat dit de Heer naar ons is. Want, zegt hij, vers 3, ook wij waren vroeger onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Ja, soms als je naar de televisie kijkt, dan denk ik van, gaan we als maatschappij niet helemaal diezelfde kant op? Wordt het niet steeds harder, steeds ruwer? En schuiven wij als christenen, ja, we dobberen er zo een paar jaar achteraan. Alles begint in de wereld en over 5 jaar is het ook in de kerk. En is het ook in de gemeente. We moeten overal maar aan meedoen. We moeten alles maar goed vinden. En dit willen we ook en dat willen we ook. En dezelfde mentaliteit van ieder voor zichzelf. willen we ook, ga alleen hieraan als het leuk is, als het mij bevalt. Terwijl de Heer Jezus kwam om te dienen. Om elkaar te dienen. Niet om het leuk te vinden, maar om te dienen. En als dienen het verlangen is van uw hart, dan gaat u het vanzelf leuk vinden, omdat God het leuk vindt. Tussen aanhalingstekens, leuk, zo'n woord. He, maar laat ons dat realiseren. Maar, dan staat er, want ook wij waren vroeger, vers 3, voorheen onverstandig, ongehoorzaamheid. En dan komt vers 4, maar. Dus wij waren in deze toestand, wij stonden schuldig voor God. We waren zondig, we waren goddeloos, we waren vijanden. Dit zijn woorden die ik niet zelf verzin. Ik citeer ze uit Romeinen 5, vers 1 tot en met 10. In die staat, maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. Dus in 2 vers 11 zien we de zaligmakende genade van God verschijnen. En in vers 4 van hoofdstuk 3 zien we de goede tierenheid en zijn liefde tot mensen verschijnen. Heeft hij ons behouden? Of zoals de Statenvertaling zegt, maakte hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben. Dus nogmaals, nee, wij hadden geen werken tot van rechtvaardigheid, want wij waren in zonde, wij waren de beschrijving van ons was vers 3, dat waren wij. Dat is onze beschrijving. Dus niet op grond van werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben. Dus goede werken liggen niet voor het kruis, maar liggen erna. Maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest, die hij in rijke mate over ons heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Dit is met ons gebeurd. Dit is gebeurd hopelijk met een ieder van u die de Heer Jezus heeft aangenomen. Op het moment dat u hem aanneemt in geloof, dan bent u vernieuwd. Dan bent u wederom geboren. Dan bent u een nieuwe schepping in Christus. Ja, dan bent u een babytje. Dan heeft u een klein, glad babytje in de hand. En daarna gaat het groeien. Het groeien naar het beeld van de Zoon van God. Maar het begint met dat Gods liefde verschenen is. Dat Jezus Christus voor ons gestorven is. Dat onze zonden zijn weggenomen. Dat u geheiligd en gerechtvaardigd bent. Dat u behouden bent. Hij heeft ons zalig gemaakt. U bent behouden. En daarna begint de groei in het geloof. Opdat wij beelddragers van de Heer Jezus, beelddragers van de Zoon van God zouden worden. Opdat wij, vers 7, gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwig leven. Of met het oog op de hoop van het eeuwig leven. Want we begrijpen allemaal dat wat hier nog in ons lichaam is, dat de zonde daar nog steeds in is, dat we nog steeds falen en vallen. Maar dat God het heeft weggedaan, dat we uitzien, dat we ook naar ons lichaam betreft veranderd zullen worden naar het beeld van de Heer Jezus. We zullen een opstandingslichaam krijgen. Daar zien we naar uit. Ik weet zeker als ik tegen jullie zou zeggen, oké, als u nou eens iedere maand €300 weg zou zetten. En over 10 jaar bent u dan multimiljonair. Ik weet zeker dat een aantal mensen naar me toe zullen komen en zeggen, nou, dat wil ik wel even horen. Maar ik zeg, nee, dat betekent wel dat u echt offers moet brengen in dit leven om straks te kunnen beërven. En feitelijk is wat hij dit zegt, met dit verschil, dat we niet hoeven investeren van onszelf in die zin. Het is niet zo dat God zegt, als je maar genoeg weggeeft, dan zul je straks. Nee, het is een belofte. Wij doen dat met het oog op de toekomst. Met het oog op de verschijning van de heerlijkheid van Jezus Christus. En daar zullen we deel aan hebben. En er zal verscheidenheid en heerlijkheid zijn. Zoals de ene ster verschilt van de andere, zo zullen we ook verschillen in heerlijkheid. Er zullen mensen zijn die echt daar veel voor hebben opgegeven. En die zullen in heerlijkheid schijnen, meer dan anderen die het meeste voor zichzelf hebben gehouden. Want ook daar is God is zonder aanzien des persoons. En hij geeft een ieder naar wat hij in het lichaam gebracht heeft. We geloven in zoiets als loon naar werken. Dat is een Bijbels principe. Alleen we zullen nooit veroordeeld worden. We zullen nooit schuldig bevonden worden. Maar er zal wel verschil zijn in heerlijkheid. En dat heeft te maken met wat u doet. In de jaren dat wij hier op aarde leven, dat u in het vlees bent. Maar een heerlijke toekomst. Vers 8, dit is een betrouwbaar woord. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. Opdat zij die in God geloven, en we zijn dat allemaal hier, ervoor zouden zorgen anderen voor te gaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. En nogmaals, hè, ik denk dat Paulus, hij noemt hier niet precies wat die goede werken zijn. Dus ik denk dat hij met die goede werken in de eerste instantie bedoelt deze gezindheid die hij leest, die hij van Titus vraagt om oudsten aan te stellen en om mensen de oproep te geven om beelddragers van de Heer te zijn in vriendelijkheid, in voorkomendheid, in het feit dat zij zich inzetten voor anderen. Dus nogmaals, het gaat niet om hele grote werken, het gaat erom dat u het verlangen hebt om anderen te laten tonen wat Jezus Christus in uw leven is en wat hij in uw leven gedaan heeft. En dat we weten dat we een goede Heer hebben. En dat deze goede Heer te zien is. Dat uw leven tot sieren strekt van Jezus Christus. Vers 9, maar ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters en ruzies en strijdvragen over de wet. Want die zijn nutteloos en inhoudsloos. Verwerp een ketterse mens na een eerste en tweede terechtwijzing. Dat is wat hij zegt, van dat men hen de mond zou moeten snoeren. Doen we tegenwoordig niet meer zo makkelijk. Ik ga er nu niet op in, is heel veel over te zeggen. Weet in ieder geval, weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zichzelf draagt. En de groetjes in vers 12 laat ik even zitten. En dan eindig ik met de woorden van vers 14. En ook de onzen zouden moeten leren anderen voor te gaan in het doen van goede werken, om in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Dat vind ik ook het geweldige. Paulus, de wet zegt, gij zult niet stelen. Dat is het oude verbond. Maar het nieuwe verbond zegt, en Paulus zegt dat in Efeze, dat degene die een dief was, vanaf nu niet meer zou stelen, maar juist met zijn eigen handen zou werken, opdat met datgene wat hij verdient, hij ook anderen weer kan dienen. En dat is eigenlijk wat Paulus ook zegt, ook in zijn voorbeeld weer naar Titus toe, dat hij altijd met zijn eigen handen gewerkt heeft, anderen tot een voorbeeld geweest is, opdat hij anderen zou kunnen geven, als een beelddrager van Jezus Christus. Onze Heer en Heiland, die, hoewel hij rijk was, terwille van ons arm is geworden. Alles heeft afgelegd om u en mij aan het hart van de Vader te brengen. Om u en mij te laten delen in zijn komende heerlijkheid. Broeders en zusters, het beste komt nog. En mogen onze levens die boodschap sieren tot eer van zijn naam. Amen. Zullen we met elkaar danken? Hemelse God en Vader, we willen u zo hartelijk danken dat we voor uw aangezicht mochten zijn deze ochtend. Dat we onder uw woord mochten zijn. En Vader, willen danken dat uw woord zegt dat u ons de Heilige Geest heeft gegeven. Vader, want het gaat niet om deze dingen te doen in eigen kracht. Vader, wat kunnen wij van onszelf? Wat voor kracht hebben wij in onszelf om een beelddrager van uw Zoon te zijn, anders dan wanneer uw geest het uitwerkt in onze levens, maar wij ons beschikbaar stellen en wij nadenken over de dingen die wij doen, of ze uw naam eer zullen geven. Heer, geef ons de rust en de kracht om zo in afhankelijkheid van u te leven. Want Heer, het is niet ons beeld wat mensen moeten zien, maar het beeld van uw Zoon. Vader, willen danken voor deze ochtend, willen danken voor de liederen waarin we u de lof en de eer mochten geven. Willen danken, Vader, voor uw woord wat ons heeft laten zien dat uw zaligmakende genade verschenen is en dat dat voor ieder mens bedoeld is. En dat uw goede tierenheid verschenen is, uw goedheid over mensen en uw liefde tot mensen. Vader, willen danken dat die liefde ook onze harten getroffen heeft, dat u ons tot uzelf getrokken hebt. Vader, dank u wel dat we in die hoedanigheid, en ik hoop dat het geldt voor in ieder van ons zoals we hier zijn, dat we uw Zoon Jezus Christus mogen kennen als onze Heer en Heiland, als degene die zijn leven heeft willen afleggen voor ons, onze zonde heeft willen dragen en ons één gemaakt heeft met zichzelf. En Vader, als we zo tot u komen, doen we dat in zijn heerlijkheid. U ziet ons aan in de Zoon. Vader, wat is dat heerlijk. We willen u daar de lof en de eer en de dankzegging voor geven. Vader, ik wil u bidden voor alle hier, dat we, en voor mijzelf, dat onze levens echt tot sier mogen zijn van uw evangelie. Heer, mogen mensen jaloers worden op wat we hebben. En Heer, het is in zwakte. Het is met falen en vallen. Heer, maar we kunnen daarvan herstellen. En we willen ook dat in uw handen leggen. Heer, u verwacht geen volmaaktheid in onszelf, maar een verlangen om iets van u te betonen. Vader, dank u wel. Dank u wel voor dit samen zijn. Dank u wel, Vader, voor alle die hier zijn. Ik wil hen ook in uw liefde en trouw aanbevelen bij de troon van uw genade. Amen.